massage.
Touché.
Touché met vandaag en volgende zondag een overzicht van de hoogtepunten van het afgelopen jaar. En dat het een uitzonderlijk jaar was, hoef ik je natuurlijk niet te vertellen. Het begon nochtans heel prettig met een reeks vijftigers in de maand januari die me konden vertellen hoe het voelt om de kaap van een halve eeuw te nemen. In februari nam dokter Dirk van Duppe hier waardig afscheid van het leven en half maart gingen we in lockdown met gesprekken op afstand, maar net daarom extra dichtbij, zoals de getuigenissen van journaliste Lisbeth van Impe en longarts Eva van Brakel. Behalve de vele gesprekken was er ook de muziek, gekozen door de gasten. Soms vrolijk, vaak nostalgisch, maar vooral recht naar het hart. Dit is Touché, met het overzicht van dit vreemde coronajaar 2020. Een goeie morgen.
Kijk naar de sterren en hoe dan ze blinken. Kijk naar de sterren en hoe dan ze blinken. De sterren blinken, maar de zonne niet meer schijnt. Kijk naar de sterren, hoe dan ze blinken. Kijk naar de wind, en hoe dat die wordt. Kijk naar de wind, en hoe dat die wordt. De wind wordt op de zonne niet meer schijnt. Kijk naar de wind en hoe dat die wordt. Kijk naar de sterren en hoe dat ze blinken. Kijk naar de sterren en hoe dat ze blinken. De sterren blinken, al de zonne niet meer schijnt. Kijk naar de sterren, hoe dan ze blinken. Kijk naar de sterren, hoe dan ze blinken. Kijk naar de sterren, en hoe dan ze blinken.
Acteur Wim Obroek was de eerste gast van 2020. Hij had zijn accordeon meegebracht en zong deze West-Vlaamse versie van Watch the Stars van Pentangle. Wim was een van de vijftigers die ik had uitgenodigd om me te vertellen hoe je dat doet, de kaap van een halve eeuw nemen. Wim deed het op zijn grasgroene crocs. Zijn kinderen hadden een verrassingsfeest georganiseerd en gelukkig was het schoeisel geen storende factor. Feestjes en veel volk, daar kunnen we nu alleen maar van dromen. Fotograaf Stefan van Vleteren mag van geluk spreken dat hij vorig jaar 50 werd. Hij lokte zowat heel Vlaanderen naar het Fotomuseum in Antwerpen. Op zijn prachtige overzichtstentoonstelling Present was het donkerste kamertje dat mij het meest had geraakt. Daar waar de portretten van Jan Hoet en zijn vader waren tentoongesteld. Portretten op hun sterfbed. Ik vroeg Stefan hoe anders het was om op zo'n moment je fototoestel boven te halen.
Wel, mijn vader was samen met mijn broer en mijn moeder heeft hij in onze armen gestorven. Dus in die zin was het zelf, het mortuarium was er nog niet. Het was nog altijd dezelfde kamer waar dat het gebeurd is. En het fascinerende was dat op een gegeven moment ging mijn moeder en mijn broer terug naar huis om de dingen te regelen. En ik bleef eigenlijk bij mijn vader en het was heel fascinerend te zien wat dat er eigenlijk gebeurt met een lichaam die daar juist nog leefde, zelf in helaas zieke toestand, maar waar dat wel nog het bloed door dat lichaam werd gepompt door dat hart, waar dat er nog lucht door die longen kwam, waardoor dat lichaam eigenlijk nog leeft. En wat dat er dan gebeurt als dat stilvalt. Als plotseling dat bloed blijft hangen, hè. Je ziet het natuurlijk niet meer, en dat die longen niet meer werken, en wat dat er dan gebeurt, de verkleuring en al, Dat was heel confronterend, maar ook langzamerhand heel fascinerend om te zien. En ik twijfelde, toen twijfelde ik ook van wat kan ik dan nu? En ik had mijn toestel in de buurt en dan nam eigenlijk de fotograaf over van de zoon om toch die foto te maken. En ik had het eigenlijk nooit verteld tegen mijn moeder en mijn broer. Het is eigenlijk ook nu vanwege terug te kijken in die tentoonstelling om toch nu even naar dat beeld te kijken en te zien wat heb ik daar eigenlijk ook gefotografeerd. En de volgende stap was, kan ik het gebruiken? En ik dacht van, ik moet het gebruiken, want ik fotografeer de dood bij andere mensen. Waarom zou ik dat dan ook niet doen wanneer dat bij mij gebeurt? Ik vond het misschien is dan ook iets te laf als het dan dicht bij jou is om het niet te doen. Ja. Dus ik dacht van, ik moet dit ook tonen. Dit raakt mij ook, dit heb ik ook gefotografeerd.
Het is ook een traditie geweest.
Absoluut,
ooit,
ja.
Om de doden te fotograferen, dat gebeurt niet meer.
Nee, het postmortemportret is helemaal verdwenen. Hè. Ik herinner mij foto's van mijn grootvader, die ik amper heb gekend, die echt, waar dat de dorpsfotograaf het lijk kwam fotograferen. En dat de doden werden nog thuis, die lagen nog thuis op bed, wanneer dat er met de onkels koffie werden gedronken. Dus, en dat is een traditie helemaal weggaan. En dat is ook wat we daar juist al even over hadden. Die overbescherming, de dood is zo uit ons leven gebannen, omdat we alles onder controle willen hebben. Alles moet er goed zijn. We moeten er allemaal fantastisch. We mogen niet verouderen, geen rimpels hebben. We moeten er allemaal ongeweldig zijn, gezond en sterk. Maar die dood komt daar plots. En dat, denk ik, in deze tijd is dat verschil tussen de dood en het leven veel heftiger dan vroeger geweest. Vroeger was het ook veel aanvaardbaarder. Zeker bij iets gruwelijks als kindersterfte, wat dat ongelooflijk gruwelijk was. Maar bij de vissers die ik fotografeerde, veel waren met 10 kinderen. En er was altijd wel een kind die wel een keer onderweg stierf. Nu als iemand de impact, als je kind verliest, is zo fenomenaal heftig. Het gaat zo door dat veel mensen het ook niet meer erover kunnen. En dat begrijp ik. Ik begrijp het ook. Mm-hmm. Maar voor mij is de dood geen taboe. Ook als ik met mijn moeder spreek, wij spreken over de dood zonder enige taboe. Zij is daar zeer open over. En ik vind, het hoort ook bij. Het is een stadium van het leven die daar is en die natuurlijk dramatisch heftig is, omdat het voorbij is. En zeker als je dan iets fotografeert, dat je weet van, nadat ik hier de deur dicht doe, gaat niemand deze persoon nog zien. Dat is een soort van enorm besef van definitiviteit.
En dan is een foto krachtig en mooi.
Kan krachtig zijn als het goed gebeurt of als de omstandigheden juist zijn. Want vaak is dat niet, hoor.
Jouw goede vriend David van Rijbroek heeft in een van zijn boeken Slagschaduw jou gebruikt of als model gesteld voor een fotograaf die in het boek ook voorkomt, Lode, en die laten sterven.
Ja.
Dat was jij. Ja. Tijdens een fotoreportage over Parijs-Roubaix.
Ja, dat was eigenlijk heel. Dit boekje die een beetje verdwenen is in de megasucces dat David heeft gemaakt. Maar ik vind het denk ik een prachtig boek. En het was heel bijzonder om dit boek, die een fictief verhaal is, maar om dingen te lezen die effectief zijn gebeurd. En om dingen die gefantaseerd of. En ook hoe dat, als je er met andere mensen over praat, van dingen die echt gebeurd zijn, wat denk je, dat is dan natuurlijk gefantaseerd. En die mengeling tussen die realiteit en die fictie is
maar zeer. Maar hoe was dat voor jou om de fantasie van een goede vriend te lezen? De fantasie die de dood van jou is.
Ja, ik vond het prettig, omdat het zoiets is alsof dat je.
Zo zou het kunnen gebeuren.
Zo zou het kunnen gebeuren. En het was dan ook grappig om dan te zien hoe dat de krant reageerde en de collega's. Het is alsof dat je een beetje naar je eigen begrafenis aan het kijken was. Maar opgeschreven door een prachtige pen en een heel mooi verhaal. Nee.
Ben jij een goede vriend?
Dat moet je aan de vrienden vragen.
Wat is vriendschap voor jou?
Jezelf kunnen zijn, denk ik. Ja. En ik denk, ik heb nog vrienden die ik echt van jeugdvrienden, die eigenlijk nog altijd heel goede vrienden zijn. En dat is heel fijn om jezelf te kunnen zijn bij die vrienden. Hè. En ook niet die fotograaf te zijn bij die vrienden. En ook maar die onnozelaar van die ze als 16-jarige, 18-jarige gekend hebben. En dat is heel fijn dat je dat kan behouden, eigenlijk. Ik praat Tuurlijk praten we over werk met andere vrienden, maar ook heel veel niet. En gewoon, ja, amuseren.
His Simplicity, hier in de versie van Sinead O'Connor. Het is een nummer van de Ierse muzikant Phil Coudler over zijn zoon die geboren is met Down. Het werd gekozen door journaliste Goedele de Vrooy. Ze kwam langs in september. Het was zelfs voor haar een harde binnenkomer, want ook Goedele is moeder van een zoon met een handicap.
Ja, je begint wel meteen to the point, want dit nummer... Ja, daar, ik kan het nooit droog houden. Ik zit hier weer met de tranen in mijn ogen. Ik heb je gewaarschuwd, ik ben heel gevoelig. Ja, dat is er bonk op dat nummer. Hè. Het gaat over ja, een kind met een handicap. En wat dat doet. En hoe, ja, een oproep om zo'n kind nog veel liever te zien dan een ander kind.
Want dat is wat het nummer ook vertelt, hè. Minacht hen niet.
Minacht hen niet, maar geef hen nog veel meer liefde. Nu, dat nummer, dat is van 1998, is dat uitgekomen. En dat is ook het jaar waarin Quinten, mijn zoon, geboren is. En ja, het was ook niet meteen duidelijk dat hij wat hij had of zo. De kinderarts merkte wel en ik zag aan haar ogen dat zij ongerust was. Maar op dat moment, de eerste maanden, wisten wij nog helemaal niet dat er iets zo grondig mis was. En dit nummer, dat werd voortdurend gespeeld in de, ja, zo de gymnastieklessen die je kan volgen na een bevalling om alles weer een beetje op orde te krijgen en die ik volgde. En elke week werd dat nummer daar gespeeld. En ja, ik voelde gewoon dat ik had vermoedens dat hij een zware handicap had, maar geen bevestiging. En dat nummer speelde. En elke keer bevroor ik en zat ik daar gewoon een beetje te huilen eigenlijk. Dus ja.
En waaraan voelde je dat er mogelijk iets mis was met Quinten?
Het ging ook helemaal niet goed met hem de eerste maanden. Hij had heel veel problemen met voeding. Hij huilde heel, heel hard en heel, heel veel. Sliep heel weinig, dus er was iets mis. Dat was duidelijk, maar we wisten niet wat. En de artsen wisten ook niet onmiddellijk wat. Maar je zag de ongerustheid in hun ogen. Maar ze konden geen antwoorden bieden. En dus zeiden ze voortdurend, want het komt wel goed, want we vinden niks. Dat iets niks vinden heeft 5 maanden geduurd. En toen is wel de diagnose gesteld. Is het, de genetische afwijking eigenlijk gevonden.
Want wat hebben ze toen precies vastgesteld? Wat is er precies met Quinten aan de hand?
Hij heeft een chromosoomafwijking. Dus ja, je hebt chromosoomafwijkingen die veel voorkomen, zoals Down-syndroom bijvoorbeeld. Maar er zijn miljoenen andere mogelijke chromosoomafwijkingen en die zijn allemaal uniek eigenlijk. Quinten heeft zo een afwijking.
En hoe was het voor jou om dat te horen op dat moment?
Ja, dat is een hamerslag. Dat is heel zwaar. Ja. Het is ook een beetje knullig dat ons die boodschap gebracht is.
Ja?
Het is het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid in Leuven dat uiteindelijk de diagnose gesteld heeft. Maar die hadden niet meteen tijd om die ook mee te delen. Dus die hadden, omdat wij zo vaak ook in Gasthuisberg kwamen met allerlei problemen die hij had, ook maag-darmproblemen, hadden ze gezegd aan de maag-darmspecialist van, geef jij de boodschap al maar en dan zullen wij over een paar weken meer uitleg geven. Maar die arts die had dat heel erg geminimaliseerd. Die had gezegd van, ja, er is een afwijking in de chromosomen gevonden, maar niks om je zorgen over te maken. Je moet je slaap daar niet voor laten en over 2 weken mag je op consultatie bij het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid. Dus wij hadden dat ernstig genomen. We waren wel heel ongerust. Maar wij dachten, ja, die arts heeft gezegd, het is niks om je zorgen over te maken. Dus hadden wij toch niet verwacht dat dan het wel zo erg zou zijn. En ja, toen die consultatie bij Menselijke Erfelijkheid, die prof dacht dat wij al heel goed ingelicht waren. Dat wij de draagwijdte van die diagnose kenden, wat niet het geval was. En dus die kwam naar binnen met in zijn gevolg een hele hoop studenten, buitenlandse studenten. En dus hij en nam Quinten vast en hij begon in het Engels eigenlijk les te geven en te tonen aan zijn studenten van hoe je kon zien dat dit kind een chromosoomafwijking had. De subtiele kenmerken in de nek en andere dingen. En ja, wij zaten daar en toen pas beseften wij wat er aan de hand was. En dat was niet zo'n fijne manier om dat te vernemen. Ze hebben zich daar ook uitgebreid voor verontschuldigd. Maar,
Weten ze de oorzaak? Hoe kom je aan zo'n afwijking?
Ja, de oorzaak ben ik. Niet dat ik daar iets aan kan doen, maar hij heeft dat eigenlijk van mij geërfd. Ik heb eigenlijk ook een afwijking in mijn chromosomen. 2 stukjes chromosomen zijn van plaats veranderd bij mij nu. Dat heeft geen gevolgen voor mijn gezondheid, maar als je een kind krijgt, dan bleek dus dat ik ongeveer 50% kans heb dat dat kind zo'n handicap heeft.
Maar dat wist je niet?
Nee.
Toen je zwanger werd?
Natuurlijk niet. Nee, nee. En ja, mijn hele familie is dan onderzocht en ik bleek de enige te zijn die dat heeft. Dus dat is bij mij ontstaan door de eicel of de zaadcel waaruit ik geboren ben. Daar zat een foutje in. Mm-hmm. Een schrijffout van de natuur.
Ja. 98, toen was de NIP-test nog niet terugbetaald.
Die wel bestond nog niet. Hè?
Bestond nog niet
nee,
zelfs.
Nee, bestond niet. Nee, er waren toen heel weinig manieren om afwijkingen op te sporen. Je kon een vruchtwaterpunctie laten doen. Dan zochten ze naar Down-syndroom. Maar dat is bij mij niet gebeurd, want die zwangerschap was perfect normaal. En dat kind zag er perfect normaal uit.
Had je die NIP-test gewild? Toen?
Tuurlijk. Ik denk dat bijna iedereen die nu doet, ik zou dat ook gedaan hebben. Tuurlijk. Ja. Er zijn nu veel meer mogelijkheden om zulke dingen op te sporen. Die NIP-test heb ik me laten vertellen. Niet altijd, want ja, het hangt af van waar je die NIP-test laat doen. Maar als je die aan een universitair ziekenhuis laat doen, dan zoekt die niet alleen op Down-syndroom of een paar andere heel veel voorkomende afwijkingen, maar doorzoekt hij het hele genoom van het kind. En kan je dus ook afwijkingen zoals die Quinten heeft nu tijdens de zwangerschap, al heel vroeg in de zwangerschap, opsporen. 20 jaar geleden was dat niet mogelijk. Dus.
Maar dan blijft nog de vraag, denk ik, wat zou je doen? Stel dat je weet wat er met je kind aan de hand is voor de geboorte.
Als je tijdens de zwangerschap vertellen van jouw kind zal heel zwaar mentaal gehandicapt zijn. Zal ook fysiek mogelijk allerlei dingen niet kunnen. Dan denk ik niet dat er veel mensen zijn die gaan zeggen, ja, ik kies daarvoor, laat maar komen. Dat doe je gewoon niet. Ik zou dat ook niet gedaan hebben.
Heb jij je schuldig gevoeld?
Wel, het feit dat dan gezegd wordt van ja, die genetische afwijking ligt bij jou. Is dat een schuldgevoel? Je kan daar natuurlijk helemaal niks aan doen, maar dat voelt toch niet goed. Mm-hmm. Je bent enerzijds wel blij dat de oorzaak gevonden is. Hè? Dat je niet moet afvragen waarom gebeurt dit. Ja, het is duidelijk waarom het gebeurd is. En je kan er niks aan doen, maar ja. Het is geen fijn gevoel. Nee. Je voelt je toch verantwoordelijk. En je denkt op bepaalde momenten toch van, ja, had ik dat maar geweten. Hè? Had ik dat maar geweten, dan had ik geen kind gewild. Want dat risico zou ik nooit willen nemen hebben.
The Sun's Gonna Dim and The Sky's Turn Black van de IJslandse muzikant Johan Johansson, gekozen door de stilte-expert Jan Swerts. Het was een van de weinige concerten die Jan ooit in zijn leven zag. Jan heeft Asperger. Hij is heel prikkelbaar en probeert drukke plaatsen en veel volk doorgaans te vermijden. Maar aan dit concert kon hij niet weerstaan. Het bracht hem zelfs aan het huilen, zo intens was het voor hem. Als stilteambassadeur vroeg hij zich in Touché af wanneer stilte het nieuwe normaal zal zijn. Zoals we roken uit de publieke ruimte hebben verbannen, is het hoog tijd dat de geluidsnormen, opgelegd door de Wereldgezondheidsorganisatie, gerespecteerd worden. Want lawaai is een sluipende moordenaar. Het werd pas echt stil in de studio toen Jan vertelde dat ten huize Swerts de broodnodige rust vooral verstoord wordt door zijn bloedeigen zoon. Jeff heeft het syndroom van Gilles de la Tourette. Het was verhelderend om Jan te horen vertellen hoe hij dit ontdekte.
Jeff heeft al van jongs af het gevoel, ik ben heel raar, omdat Gilles de la Tourette, het syndroom dat hij heeft, is ook iets heel vreemd. Het is een syndroom dat zich uit in tics, fysieke tics. Dat kan inderdaad zijn, je ogen opentrekken, mond opentrekken, je hoofd naar achter gooien, heel gewelddadig naar achter gooien, jezelf slaan, beentics krijgen, waardoor je moet springen, pirouetten moet draaien. Het kunnen ook vocale tics zijn, schreeuwen, sniffen constant, kuchen. En soms ook schelden. Komt niet zo heel veel voor met Tourette, maar kan ook voorkomen.
En hoe ver gaat het bij Jeff, bij jouw zoon?
Jeff heeft een zware vorm van Gilles de la Tourette. Omdat het is een syndroom. De meeste mensen denken, oké, dat is die enkeling, 1 op 1 miljoen, die ongecontroleerd moet schelden. Maar eigenlijk is het een vrij... Ja, het komt vrij veel voor. 1 op 100 mensen heeft het syndroom van Gilles de la Tourette. Alleen, het zit ook op een spectrum, zoals autisme. Je hebt mensen met een tussen aanstekens lichte vorm van autisme. Die kunnen dat compenseren, of die kunnen het wegsteken, of hebben het zelfs niet door dat ze autisme hebben. En je hebt natuurlijk ook een ander uiterste aan het spectrum. Met Tourette is dat ook zo. Je hebt mensen die, waarvan je zelf zegt, goh, dat zijn wat zenuwpezen, die hebben een tik nerveus. Maar vaak is dat gewoon een tik van het syndroom van Gilles de la Tourette. Maar je hebt ook mensen die aan de andere kant van het spectrum zitten, met ook alles ertussenin. Maar aan de andere kant van het spectrum kan dat echt wel leiden tot een leven waarin je gecontroleerd wordt door je Tourette. Waarin je, dan ben je eigenlijk een soort lappenpop die bevelen moet volgen, die iemand dan in je hersenen geeft, of iets in je hersenen geeft. En je hebt heel weinig nog ruimte om zelf rustig te leven. En dat kan in de weg staan van wandelen, van eten, van spreken, van zowat alles dan.
Hoe is het bij Jeff begonnen of is het er altijd geweest?
Ja, je hebt het eigenlijk al sowieso als je geboren wordt. Ah. Het ligt sluimerend, is het eigenlijk aan het wachten in je hersenen.
En dan wordt het op een bepaald moment getriggerd?
Getriggerd, ja. Het kan door verschillende dingen getriggerd worden. Nu, je ziet dat de wetenschap gewoon in het duister tast. Ze weten eigenlijk helemaal niks. Dat was een moeilijke constatatie voor mezelf. Ik zag dat Jeff op een gegeven moment, toen hij 5 jaar was, begon hij heel veel te kuchen. En dat kuchen, dat was niet 1 of 2 keer op een minuut. Dat was eigenlijk, dat was bijna voortdurend. En als je aan Jeff zei, van, heb je pijn in je keel? Want dat denk je natuurlijk initieel. Zei hij, nee, kan je daarmee stoppen? Nee, ik moet dat doen, zei hij dan. Dat was heel vreemd. Daarna begon hij met zijn neus te sniffen. Dat duurde dan weer een paar weken, dat het heel veel sniffen, dus eigenlijk neus ophalen was. En dan begon hij met zijn ogen te knipperen. Kon hij niet meer goed tv kijken. Dan denk je eerst, het zijn zijn ogen, naar de oogarts gaan. En eigenlijk, de meeste Touretters die zijn jaren aan het sukkelen eer ze doorhebben dat ze een syndroom hebben. We worden vaak beschouwd als rebels, als ondeugend, ongehoorzaam. Ik wil eigenlijk me niet voorstellen wat Touretters in de geschiedenis hebben meegemaakt van duivelsuitdrijvingen of op de brandstapel gezet te worden of elektroshocks, weet ik veel wat, met het idee, we krijgen het er wel uit, want er is iets die is bezeten of... Eer men eigenlijk door had, zeer laat, het duurde eigenlijk heel lang eer men dat door had, ergens einde 19e eeuw, van ja, daar is eigenlijk gewoon, daar is iets mis, daar zit ik gewoon iets mis in de hersenen. Maar de wetenschap is niet echt met rassenschreden vooruit gegaan. Ze weten eigenlijk heel weinig. Dus eer je, bij Jeff waren we er vrij snel bij. Gelukkig zijn we dan vrij snel naar Chris van der Linde gegaan, een vrij bekende neuroloog in Gent, en die heeft onmiddellijk gezegd, die keek een minuut naar Jeff, ja, Jeff heeft Gilles de la Tourette. Maar dan heb je eigenlijk geen idee in welke mate, er is geen test om te kijken welke gradatie van Tourette heeft. Dat is met autisme ook zo. Dus is iedere dag bang afwachten, gaat hij morgen opnieuw zichzelf aan het slaan zijn? Gaat hij opnieuw luid op moeten schreeuwen tot hij hees is? Gaat hij opnieuw op de grond, zichzelf op de grond smijten? Of gaan we morgen naar een wat rustige fase gaan? Want Tourette fluctueert heel erg. Het heeft een eb en vloed. Sommige dagen lijkt het, veel mensen zeggen ook, van als die chefs zien, maar daar scheelt toch niks aan dat jongetje, waar maak je problemen rond? Maar het is natuurlijk heel vaak zo dat Tourette'ers vaak pas buiten komen, of naar sociale contacten gaan, of settings gaan, wanneer ze een betere periode hebben, waarin de tics beperkt zijn, of waarin ze die kunnen maskeren. Iemand zoals Gerrit Kommer, hij is ook iemand, een bekende Tourette'er, die kon dat fantastisch goed inhouden, maar iedereen wist, als hij naar achter de coulissen dan verdween, dan moest hij uittikken. Dan hinnikte die sprong, die deed de raarste dingen, en die kon dat dan ook onderdrukken. Dus omdat mensen zich schamen, het is raar, het valt extreem hard op. Een Tourette'er doet ook heel vaak net datgene dat niet mag in die context. Het is ook niet enkel neurologisch, het is natuurlijk ook psychologisch. Het is een neuropsychiatrische aandoening. Dus net datgene die niet mag doen in een context, een Tourette'er moet dat dan doen. Hij heeft dan geen rem op. Dus het valt extreem op. En hij voelt zich al zo lang bekeken. We hebben als gezin altijd geprobeerd, en ik vind dat we dat heel goed doen, hem het gevoel te geven, er is niks mis mee. Dit is voor een stuk wie jij bent. En als je op een gegeven moment een tik krijgt, op een gegeven moment had hij heel sterk dus hij heeft ook schelden, hij heeft scheldtiks, en hij moest voortdurend hoer roepen. Hoer, hoer. En hij vond dat verschrikkelijk, want hij riep dan hoer in publieke contexten, zodat mensen keken en dan moest hij wenen van iedereen vindt mij nu een stoute jongen, maar ik moet dit doen van Gerrit. Dat was een mannetje in zijn hoofd. Hij noemt dat dan Gerrit. Vreemd genoeg ook Gerrit Kommer, maar dat heeft er niks mee te maken. Dus Gerrit, en die laat mij die dingen doen. Net die dingen die niet mogen, die ik niet wil, moet ik doen. En op een gegeven moment gingen we dan naar Spanje en hij was weer opnieuw hoer aan het roepen, maar niemand keek, want ze kenden de taal niet. En die Tourette, Gerrit in zijn hersentjes, was dan zo inventief om die hoer, die zeer streekgebonden is, om te zetten in een universeel gebaar. Toen kreeg hij een middenvingertik. Hij moest zijn middenvinger opsteken en toen begon weer iedereen te kijken. Wij zijn er altijd mee omgegaan met het idee, als je je middenvinger opsteekt, dan zullen wij samen ook onze middenvinger beginnen op te steken. Dus als gezin ook weer die cocon creëren, hier mag je dat doen. Je moet dat niet inhouden. Als je tegen een Tourette zegt, hou het in, wordt het eigenlijk gewoon maar erger. Maar ondanks die, vind ik toch een goede omkadering, voelt hij zich vaak eenzaam. Want hij ziet zo weinig mensen met Tourette. Terwijl het er veel zijn, 1 op 100. Ja. Er zijn heel veel mensen met Tourette. Maar het wordt vaak niet zo gediagnosticeerd. En mensen komen er ook niet mee naar buiten. Er heerst nog een veel groter taboe rond Tourette dan rond autisme bijvoorbeeld.
Ja. Maar het heeft duidelijk te maken ook met de informatie die ontbreekt. We weten daar ontzettend weinig over. Veel mensen geloven nog in het cliché van Tourette, dat het enkel te maken heeft met die scheldwoorden. Ja. Dat, mensen die veel schelden, die lijden aan Tourette. En dat is het dan.
Dat is het dan, ja.
En daar wordt vooral ook veel mee gelachen.
Nu, het is ook heel grappig. En dat is het moeilijke. Er zijn momenten, en dat hebben Jeff ook geleerd, dat hij er ook mee mag lachen. Soms zegt Jeff zelf over zichzelf, oh, ik ben net Pipo de Clown, ziet me hier nu doen. Die doet de raarste dingen, hij heeft daar geen controle over. En dat heeft soms iets heel tragicomisch. En dat is heel moeilijk om daarmee om te gaan. Iets tragicomisch dat met uw kind gebeurt. Maar ik vind wel dat hij moet beseffen dat het ook komisch kan zijn, dat hij er zelf ook mee moet kunnen lachen en dat hij er ook mee moet om kunnen dat andere mensen lachen, maar wel het zo'n geïnformeerd soort lachen moeten zijn. Namelijk, het is wel grappig, maar we weten waar het vandaan komt, we weten hoe het veroorzaakt wordt en we gaan niemand daardoor uitsluiten. Maar dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik zelf ben iemand die bijvoorbeeld als chef een moeilijke periode heeft, we willen naar de film gaan, ik ben iemand die zo hard gebrand is op stilte en rust. Dus als ik in een filmzaal zou zitten en er zit iemand met Tourette en die heeft dat met vocale tics, zou ik denken, waarom komt die ouder nu met het kind naar de cinema? Want die ene persoon gaat eigenlijk voor de rest van de zaal het voor een stuk verkorven. Net zoals ik denk dat als je op een rustig pleintje zit en er komt iemand met zo'n verschrikkelijk brommertje af, die ene persoon gaat het soms voor een hele woonwijk verkorven auditief. Die ene persoon. Maar nu heb je een kind dat er niks aan kan doen, dat geluiden creëert, net datgene waar ik eigenlijk allergisch voor ben. Die geluiden fluctueren constant. Ik hou van voorspelbaarheid als Asperger. Er is geen voorspelbaarheid rond Tourette. Dat verandert non-stop. En eigenlijk zou je op dat moment moeten zeggen, ja, ik ga die dan niet mee naar de cinema pakken, maar we hebben toch geleerd dat wel te doen. Dus ik zit in een hele rare positie, Je moet chef het gevoel geven, je bent niet op zich, niet abnormaal. Het komt veel voor. Maar je gaat natuurlijk wel mensen hebben die kijken en die soms heel kwaad worden. Omdat hij lawaai maakt, net datgene doet dat niet mag.
Maar hoe was het voor jou als vader, als man met Asperger, om te horen dat jouw eigen zoon Gilles de la Tourette heeft?
Oh, ja, dat was heel, heel... Ik kan het zelfs niet meer beschrijven. Ik heb het ook niet kunnen beschrijven. Ik wilde het initieel beschrijven. Ik wilde het ook uitleggen. Ik ben ook heel snel naar een therapeut, een psychiater gegaan om daarover te kunnen spreken. Maar ik kreeg het gewoon... Ik kreeg het niet uitgelegd. Omdat er komen zoveel dingen op je af. Niet enkel het idee, want ieder ouder heeft een bepaald verwachtingspatroon. En dat verwachtingspatroon gaat op een gegeven moment altijd averij oplopen. En maar goed ook. Maar dat was al heel moeilijk. Wat gaat chef ooit nog kunnen doen? Als deze gradatie van Tourette zo blijft, want dat weet je niet. Sommige Touretters, in één keer verdwijnt dat. Bij sommigen wordt het nog erger als volwassen worden. Dat is ook onzeker. Als het zo blijft, wat gaat die jongen kunnen doen in zijn leven? Welke mogelijkheden zijn er? Niet, dat was al moeilijk, die onvoorspelbaarheid. Ik had geen controle over wat er ging gebeuren. Voor mij heel erg moeilijk. Maar vooral, ik had schrik op een gegeven moment. Zeker in het begin. Ik had schrik van mijn eigen zoon, omdat ik dacht, daar zit iets in zijn geest. Gerrit, die creëert dingen en ik wil daar eigenlijk voor een stuk van weglopen. Maar ik wil ook wel zorgen voor mijn kind, want ik zie die zo, zo ziels graag. Ik wil alles doen om dit op te lossen, want ik heb er zelf ook voor gezorgd. Het is genetisch. Ik ben schuldig aan, maar ik krijg het niet opgelost. Ik wil voor hem zorgen, maar ik wil ook weg, want die geluiden kan er... Ieder geluidje dat hij maakte, was ik aan het turven. Net zoals ik dat doe s'nachts. Ik niet kan slapen en er is een radiator aan het tikken of een hond aan het blaffen. Ik turf ieder geblaf, iedere tik. En dat was verscheurend. Dat was echt gewoon verscheurend.
Bestaan er behandelingen om het te onderdrukken?
Ik heb geleerd dat de beste behandeling om het te onderdrukken, en dan komt het misschien een beetje 5TV-achtig over, is aanvaarding. Klinkt heel raar. Als chef zich aanvaard voelt in een context, als iedereen zegt, doe maar, dan heeft hij eigenlijk heel weinig tics. Mm-hmm. Dan gaat Gerrit blijkbaar niet meer rebelleren, want hij denkt, ik heb eigenlijk helemaal geen pak op de zaak, want alles mag, alles kan. Dus op het moment dat hij zich in een context, als hij ergens in een nieuwe context komt en hij weet niet of alle mensen weten dat hij Tourette heeft, krijgt hij veel tics. En hij gaat ook vaak mensen dan, we hebben hem ook geleerd, informeren. Kijk, ik ben Jeff, ik heb Tourette en ik ga dus een aantal van dit soort dingen doen. En dan doet hij zijn tics soms voor. Mm-hmm. Op het moment dat ontmijnd is en hij ziet dat die mensen zeggen, maar dat is geen probleem, dan heeft hij heel weinig tics. Dus aanvaarding, de kennis van Tourette zelf, is heel belangrijk. Maar hij heeft ook periodes waarin de vloedperiode extreem stormachtig is. Dat hij tics krijgt die hem pijn doen. Dat is heel vaak de grens. Tics die hem fysiek echt folteren. Dan is er gelukkig wel medicatie. En je hebt daar een hele discussie over. Moet je medicinaal dit aanpakken of niet? We hebben dat ook heel lang afgehouden. We zijn dan vrij snel ook bij Lieve Swinnen terechtgekomen, een vrij bekende kinderpsychiater. En die heeft gezegd, kijk, normaal schrijf ik niet snel medicatie voor. Maar Jeff heeft zo'n zware vorm. Dit kunnen we niet gewoon zo laten, want hij mishandelt zichzelf door die Tourette. En dan is er medicatie gegeven. Hij neemt nu Abilify, een vrij bekende medicatie, die eigenlijk ervoor zorgt dat... het doet iets met de receptoren van dopamine in de hersenen. Dopamine is een stof die wij allemaal hebben en die ervoor zorgt dat wij onze acties uitvoeren. Als ik nu bijvoorbeeld dat glas water zie en ik wil dat glas water pakken, de stof die dat eigenlijk geleidt, is dopamine. Maar iemand met Tourette en ook met heel veel andere aandoeningen heeft vaak een teveel aan dopamine, waardoor je een soort energieopstapeling krijgt die eruit moet en die dan zijn weg zoekt in bepaalde fysieke gedragingen, tics of vocale gedragingen die op dat moment eigenlijk niet nodig zijn, maar die dopamine moet eruit. En die medicatie zorgt dat die dopamine naar beneden gaat of die dopamine rush wordt afgezwakt. En over het algemeen helpt hem dat wel heel erg goed, alleen het is altijd zoeken naar de dosering, want teveel en uw zoon wordt een zombie. En heeft eigenlijk bijna geen leven meer in zich. Dus het is altijd balanceren op het slappe koord. When you reach the other side, boy, will you tell me what it's like?
dream about light and love and shelter. Will you tell me what it's like when you reach the other side? You cut adrift maybe tonight. When you reach the other side, lost soul. What I have done, boy. Now will you find some peace of mind? And when you see us from a distance, will you tell me what it's like when you reach the other side? Will things be better when you hide on the other side? Lost soul.
Lost Soul van Anton Walgrave. Voor psychiater Uus Knops onlosmakelijk verbonden met het afscheid van haar broer Casper, die 15 jaar geleden met de rugzak naar Venezuela vertrok, maar nooit meer terugkwam. In Touché lanceerde Uus het idee Let's Tick Together, om op 30 december om 8 uur 's avonds met een leeg glas te tikken op iedereen die dit jaar niet heeft gehaald. Dat doen we, Uus. Schrijfster Charlotte van den Broek sprak ik in een lege expohal in Antwerpen, waar in normale jaren de boekenbeurs plaatsvindt. We spraken over haar genomineerde boek Waagstukken. Het was een kille novemberdag, ideaal voor dit gitaarspel van Leo Brouwer. is muziek van Leo Brouwer, een Cubaanse componist. Het heet Un Día de Noviembre en wordt hier gespeeld door de Belgische muzikant Roland Broeg. Charlotte van den Broek, had het gekund dat jij dit live speelde vandaag?
Absoluut niet. Ik heb wel klassieke gitaar gespeeld, ja. Van mijn 8 tot mijn 16.
En je hebt over dit stuk, ik kende eigenlijk het antwoord al, want het staat in jouw boek. Mm-hmm. Wil je lezen wat je hierover schrijft, over dit prachtige stukje muziek?
Ja, het is het laatste stuk dat ik ooit ingestudeerd heb voor de klassieke gitaar. Mijn gitaarleraar had het stuk van Brouwer uitgekozen voor mijn tweede graads examen en speelde het voor in zijn onderschatte virtuositeit. Andante cantabile. Driekwartsmaat. Een groot en onmogelijk zuiders geluk wordt bespeeld en betreurd. Er ging iets verloren in die muziek. Iets wat onfeilbaar mooi moet zijn geweest, ontegensprekelijk. En toen het een paar maten verder daadwerkelijk verloren bleek, liep ik onder water. Tegen de tijd dat hij het beginthema herhaalde, was het onomkeerbaar. De muziek was al partituur geworden van mijn geluk en mijn treurnis en mijn onmogelijkheid. Als ik zou moeten omschrijven wat er gebeurde, zou het in de buurt komen te zeggen dat ik gedurende die noten even groter was dan mijn ongemakkelijke 16-jarige lijf. Een fysieke gewaarwording. Alsof mijn lichaam ter plekke te klein voor me was geworden, nu er zich in mij een grootse beweging voltrok. Haarscherp herinner ik me dit moment als het moment waarop ik de eerste keer melancholie ervoer. Een gesleur en getrek in mijn binnenste. Toen mijn leraar de laatste noot, hoge mi in fermate, zachtjes liet uitsterven, wilde ik het opnieuw. Wekenlang heb ik zelf op de melancholie geoefend, door de eelt op mijn vingertoppen heen. 'S nachts bleef de melodie doorklinken in mijn slaap. Maar hoe meer ik oefende, hoe minder het klonk als dat eerste verhevigde horen. Dan niet. Uiteindelijk heb ik het examen niet afgelegd en nadien nooit meer gespeeld.
Dat meen je echt? Nooit meer gespeeld?
Nee.
Het ging zo diep.
Ja, dat was echt voor mij een heel... dat was echt een mislukkingsmoment in mijn leven. Ja. Ik had een heel sterk gevoel, zoals ik het juist probeerde te vatten in die zinnen daar. Een heel sterke emotionele reactie. En ik kon die zelf niet overbrengen. Dus ik was misschien ook niet technisch onderlicht genoeg op dat moment, maar ik had ook niet... Het stokte. En dat vond ik heel pijnlijk, teleurstellend. Ja.
Melancholie, is dat ook wat je vindt in... Dit schilderij, waar de cover van gemaakt is, tenminste, wat heeft gediend als cover voor jouw boek, Waagstukken. Het is het schilderij van Alice Lowry, Seascape. Schilderij dat je ook hebt gezien in het museum van Glasgow. Het is een van de verhalen in Waagstukken. Mm-hmm. Waarom heb je hiervoor gekozen?
Ja, omdat er voor mij in dat beeld, in dat lege beeld eigenlijk, hè, want er zitten 4 tonen in, 4 tinten, ja. Meer is het ook niet, een lege zee. Kwam er heel veel samen van de dingen waar ik over aan het nadenken was in mijn onderzoek en in mijn boek. En Alice Lowry, zijn oeuvre, heeft een enorme metaforische lading, in die zin dat je zijn carrière zou kunnen onderverdelen in 3 fases. Aanvankelijk schilderde hij heel drukke fabriekstaferelen, industriële schoorstenen, arbeiders, machines. En in de tweede fase van zijn werk heeft hij alle achtergrond weggehaald. Dus je zag eigenlijk al die figuurtjes nog steeds en al die voorwerpen, maar totaal geen architecturaal of landschapskader er rond. En dan in het laatste deel van zijn leven heeft hij alleen nog maar seascapes geschilderd, dus lege doeken. En dat leek mij zo juist voor wat ik wilde vertellen, namelijk dat voltooiing en leegte soms samenkomen in een artistieke praktijk of in een kunstenaarsleven, dat ik dat beeld niet meer kon loszien van het boek ook niet, en het is de cover geworden. Thank you.
gitaar en de banjo die je tegen elkaar opnemen in Deliverance, de cultfilm uit 1972 van John Boorman met John Voight en Burt Reynolds, de favoriete film van econoom Geert Noels, omdat het gaat over hoe buitengewoon gewone mensen kunnen zijn. Zometeen blikken we terug op de gesprekken met acteur Dominique van Malder, hoofdredacteur Liesbeth van Impe, muzikant Raymond van het Groenewoud en longspecialiste Eva van Brakel.